We lezen met elkaar uit Efeze, Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot en met vers 4. Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot en met vers 4. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de schriftlezing, en omdat het zondag is, zeg ik daarbij zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Mensen, de Heere God heeft ons als ouders niet alleen de verantwoordelijkheid gegeven om onze kinderen te verzorgen, om hen op tijd hun natje en droogje te geven, maar ook om hen datgene mee te geven waardoor zij als gelukkige en evenwichtige mensen in dit leven kunnen functioneren. En daarvoor zullen wij hen op de eerste plaats de liefde van de Heere moeten voorleven. De liefde van de Heere Jezus Christus zal in ons leven zichtbaar moeten worden. Dat is weliswaar zomaar gezegd, maar we weten allemaal wat voor hoge en ook zware roeping dat is. Immers, ze zullen je maar het bloed onder de nagels vandaan halen, om hen dan nog veilig te laten voelen in je liefde. Wie is daartoe in staat? En toch, we kunnen dat niet zomaar naast ons neerleggen en dat parkeren als een soort van mission impossible, omdat we maar gewone mensen van vlees en bloed zijn. Het lijkt misschien onmogelijk, maar dat is het niet. Juist daar ligt namelijk de sleutel tot zegenrijk ouderschap. Immers, er is meer dan vlees en bloed alleen. Voor het welslagen van onze opvoeding zijn we aangewezen op bovennatuurlijke wijsheid en kracht. Ja, zegt u, wacht eens even, maar ik ben God niet. Nee, dat weten uw kinderen waarschijnlijk ook, die van mij tenminste wel. Maar de Heere heeft ons wel beloofd om in alles te voorzien wat wij nodig hebben. Dus ook in datgene wat we nodig hebben om godvruchtige ouders te zijn, die werkelijk rolmodel zijn voor onze kinderen. De Heere weet precies wat wij nodig hebben, omdat Hij zelf de volmaakte ouder is met hoofdletters geschreven. De Heere leerde ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. De psalmist zegt, Gods weg is volmaakt. Daaruit leren wij dat de Heere een volmaakte vader, een volmaakte ouder is. En door het woord hierop na te lezen, ontdekken wij hoe de Heere als ouder functioneert en hoe wij als ouders behoren te functioneren. En wanneer wij Hem als ons voorbeeld nemen en ons aan Hem toewijden, kan Hij zijn wijsheid, zijn kracht in ons zichtbaar maken voor onze kinderen. Zo kan de volmaakte ouder, die door de Heilige Geest in ons woont, de volmaakte ouder worden door ons, voor onze kinderen. De Heere zelf stelt het voorbeeld. Hij geeft de nodige bemoediging, Hij geeft de richting aan, Hij geeft de motivatie, de kracht, de energie om goede ouders te zijn voor onze kinderen. Laat me u om te beginnen mogen wijzen op de vergelijking tussen Gods ouderschap en dat van ons. David zegt in Psalm 103, vers 13, ik citeer, Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. De Heere ontfermt zich. Vraag, hoe ontfermt de Heere zich? Antwoord, de Heere ontfermt zich zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Salomo zegt in Spreuken 3 vers 12, want de Heere bestraft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goed gezind is. De Heere straft wie hij lief heeft. Vraag, hoe straft de Heere dan? Antwoord, zoals een vader zijn kinderen tuchtigt, zo doet de Heere God dat met zijn kinderen. Opnieuw zien we dus ten tweede male die vergelijking tussen het goddelijk ouderschap en het menselijk ouderschap. De Heere is in veel aspecten net zo ouder als wij dat zijn. In Hebreeën 12 vers 6 wordt Spreuken 3 vers 12 geciteerd. En ook de Heer Jezus heeft daar het een en ander over te zeggen. Hij zegt in Matteüs 7 vers 11, als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer, zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. En opnieuw zien we daar diezelfde vergelijking tussen het goddelijk ouderschap en het menselijk ouderschap. Als wij goede gaven weten te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer de hemelse Vader? Hoeveel te meer? Nou, dit principe laat aan bijbelse duidelijkheid niets te wensen over. Gods ouderschap en dat van ons komen voor een groot deel overeen. Tenminste, zo zou het moeten zijn volgens deze passages. Als tweede vraag ik uw aandacht voor de volgorde. Het goddelijk ouderschap wordt in deze teksten vergeleken met het menselijk ouderschap. Er staat niet, ter verduidelijking, er staat niet, zoals de hemelse Vader, zo ook de aardse Vader. Dat staat er niet. Er staat, zoals de aardse Vader is, zo ook de Heere. Dat staat er. Met andere woorden, wij leren de Heere God kennen door naar onze menselijke vader en moeder te kijken. Je zou verwachten dat dat andersom zou zijn, maar dat is niet het geval, tenminste niet in deze vier bijbelteksten. We leren de Heere kennen door naar onze ouders te kijken, door naar papa en mama te kennen. Leer je de Heere kennen, tenminste zo zou dat moeten zijn. Het mag bekend zijn dat men in het pastoraat precies diezelfde ontdekking gedaan heeft. Men heeft ontdekt dat iemands godsbeeld veel bepaald wordt door iemands ouder en in het bijzonder iemands vaderbeeld. Het eigen vaderbeeld wordt doorgaans geprojecteerd op de Heere. Kijk, als je ouders gelukkige, liefdevolle, hartelijke, vergevingsgezinde mensen waren, zul je in het algemeen minder moeite hebben in de relatie met de Heere. Zo iemand zal minder boos zijn op God, omdat er een groter vertrouwen is. Een goede relatie met je ouders is een pre in je relatie met de Heere. Wanneer iemands ouders daarentegen koud en afstandelijk en ongeïnteresseerd waren, zo iemand heeft dikwijls onbewust de idee dat de Heere een verre toeschouwer is, met geen of weinig persoonlijke betrokkenheid bij zijn leven. Als zijn ouders opvliegende, snel geïrriteerde en boze mensen waren, dan heeft hij het gevoel dat hij het nooit goed kan doen bij de Heere. Als zijn ouders zelden of nooit tevreden waren, altijd op een aanmerking, altijd kritiek, nooit wel gedaan, dan zal iemand dat ook projecteren op de Heere en dat in zijn relatie met de Heere God zo ervaren. En hij zal er moeite mee hebben om de Heere als Abba te aanvaarden. Mensen, dit is iets om over na te denken. De ouder-kindrelatie is een heenwijzing naar de hemelse ouder-kindrelatie. De aardse vader in het bijzonder is een afschaduwing van de hemelse vader. We zien ook in ons schriftgedeelte, wie wordt er aangesproken? Inderdaad, papa. Vaders zijn de geadresseerden. Oké, het is moederdag, moeders mogen meeluisteren. Maar de allereerste geadresseerden zijn de vaders en over de hoofden van de vaders komt het tot de mama's. En de opa's en de oma's. En de alleengaande, nog alleengaande, degene die nog geen kinderen hebben, want eerdaags heb je ze. Dat gaat zomaar. Alhoewel. Maar goed. De verhouding tussen een kind en zijn ouders is een afbeelding van de verhouding die er bestaat tussen christenen en God zelf. Een kind ontwikkelt zijn godsbeeld grotendeels op basis van wat hij bij zijn ouders / vader ziet. Een reactie op de boodschap dat God een vader is, zijn er heel wat jongelui die dat verwerpen, omdat ze een totaal verkeerd vader / ouderbeeld hebben. En dat is het probleem met ouders die zich niet de hemelse ouder ten voorbeeld stellen, waardoor er bij hun kinderen dikwijls een scheef gegroeid godsbeeld ontstaat. Wat dat betreft heb je vaders die godmoordenaars zijn. Omdat ze zo verwrongen beeld geven van de Heer dat de kinderen nee zeggen tegen God, omdat papa zo scheef beeld heeft neergezet van de Vader in de hemel. Welk godsbeeld ontwikkelen onze kinderen in relatie met ons? Een kind zal in de Heere God moeilijk een vader kunnen zien, als hij in zijn vader niet iets van God kan zien. Nog een keer. Een kind zal in de Heere God moeilijk een vader kunnen zien, als hij in zijn vader niet iets van de Heere God ziet. Leert u uw kind dat de Heer een heilige, maar ook liefdevolle, vergevende, vriendelijke, goede tieren God is? Of bouwen wij zonder ons daar misschien van bewust te zijn aan een verkeerd godsbeeld? Alsof de Heer een harde, veel eisende, nooit tevreden, eisende heerser is, die schreeuwt en onbeheerst en impulsief uithaalt, waar je nooit zeker van kunt zijn. Wat leer jij je kind nou over de Heer? Non-verbaal bedoel ik. Non-verbaal zonder woorden. Want daden spreken luider dan woorden, papa. Papa. Daden spreken luider dan woorden. Hoe doe je het? Het geestelijk leven van onze kinderen staat op het spel. Dat is een ernstige zaak. De afgelopen week las ik in het Reformatorisch Dagblad dat Luther gezegd heeft dat vaders en moeders de handen van God zijn. Als die handen misbruiken, geestelijk of lichamelijk, dan heeft dat directe gevolgen voor de manier waarop kinderen naar de Heere God kijken en over hem denken. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor ouders en andere opvoeders. En dan eindigt dit citaat met: het bederf van het beste is het slechtste. Het is van groot belang dat wij leren wat voor ouder de Heere is, om ons vervolgens door hem te laten helpen om een ouder te worden zoals hij, om zijn voorbeeld na te volgen, zodat onze kinderen een juist beeld krijgen van de Heere, die wij lief hebben en die wij zeggen te dienen. We beginnen in Efeze 6 vers 4 met deze tekst. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Ik zal de resterende tijd over deze ene tekst spreken, maar ik wil nu dit onderstrepen, namelijk voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. De opvoeding van de Heere staat er. De opvoeding die wij aan onze kinderen geven is de opvoeding van de Heere. Met andere woorden, de Heere zelf moet de leidende waarheid zijn in onze opvoeding. Hij heeft de zeggenschap, hij geeft de leiding, hij heeft de beslissende stem. Omdat het onderwijzing en de terechtwijzing is van de Heere. Je opvoeding behoort dus aan hem, in die zin dat wij ons als christenouders door hem laten leiden en gezeggen. Het is de opvoeding van de Heere in de volle betekenis van dat woord. De opvoeding die wij aan onze kinderen geven, geven wij aan onze kinderen omdat wij op die manier door de Heere worden opgevoed. Zijn leiding, zijn kracht ontvangen wij van hem. Zijn opvoeding van ons is de leidraad voor de opvoeding van onze kinderen. Het is de onderwijzing, terechtwijzing van de Heer. Hoe voedt God zijn kinderen op? Zo word ik geacht mijn kinderen op te voeden. Dat is het allerbelangrijkste principe. En wanneer we dat doorhebben, wordt de Bijbel een onuitputtelijke bron voor de succesvolle, zegenrijke opvoeding van onze kinderen. Het principe komt eenvoudig gezegd hierop neer. En let goed op, dit komt uit het beste opvoedingsboek aller tijden. De Vader met een hoofdletter der Vader spreekt hier. Het principe is dit, dat wij met onze kinderen omgaan zoals de Heere met ons omgaat. Daar gaat het om. Zoals de Heere met jou omgaat, zo ga jij met je kinderen om. Ons inzicht in hoe de Heere met ons omgaat, wordt de leidraad voor onze opvoeding. En laat ik het nogmaals zeggen. Ons inzicht in hoe de Heere met ons omgaat, komt niet noodzakelijk van onze eigen ouders. Want dat inzicht kan fout zijn. Nee, wij ontlenen die kennis primair aan het woord van God. Wij zullen de Bijbel moeten onderzoeken om te ontdekken hoe de Heere nu met zijn kinderen omgaat. En als we dat eenmaal weten, dan weten wij ook hoe wij met onze kinderen moeten omgaan. Want de Heere is de volmaakte modelouder. Het rolmodel ter navolging. Nu gebruikt Paulus in Efeze 6 vers 4 twee woorden die precies samenvatten hoe de Heere met ons omgaat. We lezen en vaders, wekt geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Daar gaat het om. Onderwijzing, tucht, discipline en terechtwijzing, instructies van de Heere. De nieuwe Bijbelvertaling heeft hier vorm hen, vermaan hen. Allereerst dat eerste woord, onderwijzing. Dat komt van twee Griekse woorden en dat betekent letterlijk kinderopvoeding. Kinderopvoeding. En het gaat in die onderwijzing, die opvoeding, dat je richting, dat je sturing, dat je leiding geeft. Dat je voorzichtig maar wel beslist erop staat dat die richting en dat doel wordt aangehouden. En dat je bij, wanneer ze van die richting afwijken, ferm en liefdevol corrigeert. Het gaat er dus om dat je als ouders de richting aangeeft. Dat je als ouders sturing geeft. Daar gaat het om. En als zij afwijken, ferm, liefdevol corrigeren. Je laat dat dus niet over aan je kind. Zo van, wat denk je er zelf van? In die 26, 27 jaar dat ik gemeentepredikant ben geweest, heb ik regelmatig onder de koffie na de diensten meegemaakt dat de ouders de kinderen totaal aan zichzelf overlaten. Wat doe je? Wat wil je? Wat geeft je hartje in? Denk je dat het goed is om te doen? Je weet wat de consequenties zijn als je het niet doet. Bij de ene krijg je een pak voor je broek, bij het andere niet en jij kunt kiezen. Mensen, dat is onbarmhartig. Dat is onbarmhartig. Ik weet dat we in zo'n maatschappij leven, zo'n wereld leven, dat iedereen het voor zichzelf maar moet uitmaken. Maar wij als ouders worden geacht om leiding te geven en sturing te geven aan onze kinderen. Dat laat je niet over aan de juf op school, zelfs niet aan de juf op de zondagschool. Er zeker niet aan de tijdgeest of de sociale/asociale media. Nee, die verantwoordelijkheid is ons als ouders gegeven. Jij als papa en mama bepaalt de richting, het doel van de opvoeding. Wat bedoelen we met dat doel? Wat bedoelen we met die richting? Wat hebben wij met onze opvoeding voor ogen? Heeft u ooit biddend voor het aangezicht van de Heere God de opvoeding en het doel, de richting voor uw opvoeding bepaald? Ik bedoel nu dat je daar voor het aangezicht van de Heere over nadenkt en mee bezig bent. Kijk, je kunt natuurlijk niet van je kinderen verwachten dat ze goed terechtkomen als je zelf niet weet wat het goed terechtkomen is. Bedoel je daarmee huisje, tuintje, boompje, beestje, een kerkgang, bedoel je dat? Wat bedoel je nu eigenlijk met dat ze goed terechtkomen? Laten we u 7 Bijbelse doelen noemen voor de opvoeding van onze kinderen. 7 Bijbelse doelen voor de opvoeding van onze kinderen. En dan zou ik als eerste willen noemen, het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen de zaligmakende kennis van Jezus Christus bij te brengen. Het eerste doel is om hen de zaligmakende kennis van Jezus Christus bij te brengen. Sterker nog, de hemelse Vader verwacht van mij als ouder dat ik hen daarin opvoed. In die zaligmakende kennis van de Heere Jezus. Dat wil zeggen dat zij op Gods tijd, zonder manipulatie of dwang, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, tot bekering mogen komen. En Christus leren aanvaarden. Leid de kinderen tot een zaligmakend geloof in Jezus. Laat ze tot mij komen, zegt de Heere. Verhinder ze niet. En jij, papa en mama, spelen daarin een cruciale rol. Jij bent Gods instrument om je kinderen daarin voor te gaan, om het vaderbeeld van de hemelse Vader, Abba, voor te leven. Ik dank de Heere voor mijn onvermoeibaar biddende moeder, die al haar 7 kinderen elke dag opnieuw voor de genadetroon heeft gebracht. En al haar 7 kinderen hebben uit Gods genade en door het geloof alleen hun vertrouwen mogen stellen op de Heere Jezus Christus. En ook mijn eigen 4 kinderen hebben de Heere Jezus mogen leren kennen als hun zaligmaker van zonde en de Heer van hun leven. Dat is niet iets wat mijn vrouw en ik heel bewust hebben bedacht, maar wat reeds voor hun geboorte in ons hart was om hen de gevolgen van de zonde uit te leggen en de noodzaak van een zaligmaker, Jezus Christus. Let op, je kunt onmogelijk van je kinderen verwachten dat zij in alles naar het woord en de wil van God leven, totdat zij wedergeboren worden. Totdat zij de Heere leren kennen. Als je van hen vraagt om als christen te leven, terwijl ze geen christen zijn en dat onder dwang zet, maak je hen tot hypocriet en huichelaar. O ja, we lopen de Heere aan. We onderwijzen hen, we gaan ze voor. Ze zien Christus in ons leven als het goed is. En dat doen we totdat de Geest van God door de wedergeboorte inwoning maakt in hun harten. Dat mogen we aan de Heere overlaten. Daarom dat de levendmakende kennis van Jezus Christus het hoofddoel is van onze opvoeding. Hoe doe je dat? Door hen het evangelie duidelijk te maken. Stel u voor, dit bent u. Ik maak u het evangelie duidelijk in een notendop. Dit bent u. Sommigen van u kennen het voorbeeldje. Hierin staat alles wat er fout is gegaan in uw leven. Alle zonden, ongerechtigheden en overtredingen. Hier is een 3-maal heilig, ontzagwekkend, zeer te vrezen, soeverein God. En u leeft onder de zonde. En deze God die u gemaakt heeft, verlangt ernaar om gemeenschap met u te hebben. Om een relatie met u aan te gaan. Maar u bent compleet dood in zonde en overtredingen. U taalt niet naar God. Daarom dat 2000 jaar geleden de Heere in mensengedaante naar deze wereld gekomen is. En hij zag u gebukt onder de zonde, die u terneerdrukte, die u verslaafde, die u dood en uiteindelijk de eeuwige dood tot gevolg zou hebben. En hij is in zijn zoon naar u toegekomen. En hij heeft gezegd, jouw zonde schuld zal ik op mij nemen. Op wie is die zonde nu? Al die duisternis, al die onreinheid, die immoraliteit, die leugens, dat zwart werken. Waar is het nu allemaal? Op Christus. En hij is ervoor aan het kruis gestorven. Hij heeft die schuld betaald. Hij heeft onze zonde van ons gedaan. De Bijbel zegt, zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden uit verleden, heden en toekomst. Complete reiniging, vergeving, zodat ik nu als mens, omdat Christus zijn, mijn schuld in zijn lichaam op het hout heeft gebracht, kan verzoend worden met deze driemaal heilige God. Ik leg mijn kinderen uit dat ze één een zondaar zijn. We zingen, ik weet niet of dat hier ook gezongen wordt, maar in de evangelische wereld heb je zo'n liedje. Mijn hart is net een huisje, waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Mijn hart is net een huisje waar het gezellig is. Dat wordt alleen maar gezongen door christenen die niet weten wat er in hun eigen hart omgaat. Alles behalve een gezellig huisje. Mensen, het is een krot. Daar komen de meest verschrikkelijke dingen in voor. Het is niet een huisje waar het gezellig is. En er is nog één dingetje wat ik mis. Met andere woorden, voor de rest is het in orde. Maar er is één dingetje en dat is de Heer Jezus. Ik zou je zeggen, als je Christus niet kent, dan mis je alles. Wat voor theologie, wat voor leer communiceren wij ons door de liederen die we met onze kinderen aan tafel zingen. Belangrijk om erover na te denken. Daarom dat de levendmakende kennis van Jezus Christus het hoofddoel is van onze opvoeding. Ten tweede, het doel van de opvoeding van onze kinderen is dat zij tot volkomen overgave komen aan de Heer Jezus Christus. Volkomen overgave van de totaalsom van hun leven aan de Heer. Dit betekent dat er een patroon zichtbaar wordt waarin alles getoetst wordt aan het woord van God. Een patroon waarin elke beslissing wordt onderworpen aan de wil van God. Dat hoort bij de totale toewijding aan de Heer. En dan willen we onze kinderen tot opvoeden. Dat zij op elk kruispunt in hun leven vragen, niet wat zou ik willen, niet wat is er in jouw hartje, wat denk je dat het beste is. Dat klinkt zo liefelijk, hè? Dat klinkt zo aannemelijk. Maar dat is niet de vraag. Feitelijk doet dat niet eens ter zake wat jij zou willen, wat er in jouw hartje is. En ook niet wat er in jouw hart is. De vraag is, wat wil de Heere? En je gaat in je eigen leven daarin voor, dat je op al die kruispunten zegt, laten we er samen het aangezicht van de Heere verzoeken. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat breng je kinderen bij door in jezelf daarin een voorbeeld te stellen. De Bijbel zegt, ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Maar ken hem, dat betekent betrek hem. Betrek hem in alle dingen. Hou hem er niet buiten. Zelfs in die kleine dingen. Ga daarin je kinderen voor en leef daar zelf naar. Ten derde, het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen het woord van God in te prenten. Ik wil het woord van God als bouwstenen in hun leven inmetselen. En dan doen we allereerst door hen getrouw dat woord te onderwijzen. In Deuteronomium 6 lezen we deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn, pap. U moet ze vervolgens uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Je onderwijst in het woord niet alleen maar door het te lezen na de maaltijd en dan te vragen, wat waren de twee laatste woorden? Oh, wee je gebeend als je het niet weet. Dat brengt een hele hoop stress en moeite mee. Je onderwijst in het woord en soms doe je dat door het woord toe te passen op de situatie van dat moment. Je laat ze zien hoe het woord van God zich verhoudt tot een bepaalde situatie. Omdat je dat ook in je eigen leven doet, betrek je je kinderen daarbij en je laat ze zien, kijk, zo kunnen we het woord van God toepassen. Fijn hè, dat is het licht van Gods woord wat nu opengaat en wat straalt over een bepaald iets in ons leven. En zonder dat het praktijkvoorbeeld in je eigen leven opgaat, kun je de rest wel vergeten. Want dan zullen de kinderen het parkeren als hypocriet en huichelarij. In mijn eerste gemeente was in Middelburg, ik heb 8,5 jaar in Middelburg gestaan. Wij woonden in de Korte Noordstraat. Aan het einde van de Korte Noordstraat had je een kazerne. Wij sliepen aan de voorkant in een huis dat heette Kalis uit 1734. Mooi hè? Goed. 1734, een prachtig oud pand. En wij sliepen aan de voorkant, geen geïsoleerd glas. En 's nachts gebeurde het wel dat er soldaten voorbij kwamen en die hadden, 's nachts zongen ze samen, of ze hadden een soort spreekkoren. En ik zei toen tegen mijn vrouw, wij moeten iets dergelijks gaan doen om onze kinderen het woord van God bij te brengen. En toen hebben we bijvoorbeeld een tekst gebruikt als, wat is het, Psalm 119 vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige. En we zijn met onze kinderen begonnen, zeg papa maar na. Psalm 119, vers 11. Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Zeg papa maar na. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119, vers 11. En we zijn het toen op een bepaald ritme gaan zeggen. Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ja? Psalm 119, vers 11. Zullen we het samen eens doen? Ja, weet u wat? We doen het gewoon eventjes. Ja, ik ben papa niet natuurlijk, maar we kunnen het wel, we kunnen het doen. Om het principe even op te pakken. Ja, zegt u mij maar na. Psalm 119, vers 11. Weet u wat? Papa doet het eerst en daarna de rest. Ja? Ja? Dus Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart. Opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119. Vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart. Opdat ik tegen u niet zondige. Opdat ik tegen u niet zondige. En als je daar op deze manier mee bezig bent, gaan de kinderen dat woord in hun hart bergen. En je gaat ze vervolgens helpen om dat toe te passen, gewoon in hun eigen leventje. Maar nogmaals, voordat ik het mijn kinderen tot doel stel, zal ik eerst mijzelf tot doel moeten stellen om het woord van God in mijn hart te bergen. En dat betekent dat je vertrouwd wordt met het woord, papa. Ten vierde, het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen tot gehoorzaamheid en respect voor het gezag bij te brengen. Doel is om hen gehoorzaamheid en respect voor het gezag bij te brengen. Of anders gezegd, om hen de vrezen des Heren bij te brengen. Dat betekent dat er een heilig en een diep ontzag is voor de Heren. Dat er niet over de Heren wordt gesproken als zijnde een vriendje die je in je broekzak hebt, maar dat er met grote eerbied over die driemaal heilige Heren wordt gesproken. De vrezen des Heren brengen dat bij. Maar niet alleen de vrezen des Heren, ook het respect voor het gezag in deze wereld. En dan gaat het om onmiddellijke, blijmoedige gehoorzaamheid. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heren. Colossenzen 3 vers 20 was de eerste tekst die ik aan mijn kinderen geleerd heb. Weet u waarom? Omdat de kinderen de geadresseerden zijn. Niet de papa's en de mama's. Er staat kinderen. Wie worden er aangesproken? De kinderen. Het is niet een tekst voor papa en mama, het is een tekst voor de kinderen. Ik noem hem toch even. En mijn oudste zoon was er snel bij. Die zei, papa, u moet even doorlezen. Want dan staat er, ouders, prikkelt uw kinderen niet. Maar we hebben ze deze tekst bijgebracht. Omdat het belangrijk is dat kinderen hun ouders gehoorzaam zijn. Er wordt in de man-vrouw relatie over onderdanigheid gesproken, niet over gehoorzaamheid. Er wordt in de oude kindrelatie wel gesproken over gehoorzaamheid. Dat is de wil van God voor hun leven. Door hen te leren om onderdanig te zijn aan ons gezag, leren wij hen om respect te hebben voor alle gezag dat over hen gesteld is. Mevrouw en ik hadden wat dat betreft een afspraak samen. Als een van de kinderen lelijk doet tegen mijn vrouw, of mijn vrouw wilde slaan, of lelijk woord tegen mijn vrouw zei, dan zou ik het voor haar opnemen. Zo hebben we het gedaan. Iedere keer dat zij mijn kinderen lelijk deden tegen mijn vrouw, nam ik ze apart en ik zeg, denk eraan, dat is mijn vrouw. En ik hou van haar. Je mag nooit zo lelijk tegen mama doen, want ze is mijn vrouw. De kinderen moeten weten dat ik een andere relatie met mama heb dan zij. En ze moeten daar ontzag hebben voor gezag. Kinderen mogen ouders niet slaan. En als dat wel gebeurt, hoort papa op te treden. Ferm, beslist, liefdevol, maar wel optreden en het niet dulden. Soms zijn er op de zondagschool kinderen die geen enkel respect hebben voor de juf of de meester. En datzelfde geldt voor de leerkrachten op de basisschool en overheidspersonen en wetten. Het is de ouderlijke verantwoordelijkheid om hen dat gezag bij te brengen. En dat begint met het bijbrengen van gezag voor papa en mama. Dus geen gejij en gejouw. Ouderwets, hè? En toch mensen, toch denk ik dat je zelfs in de manier waarop je aanspreekt, elkaar aanspreekt, daarin kun je respect en ontzag bijbrengen. Papa is niet je vriendje, mama is niet je vriendinnetje. Natuurlijk, er is een grote vertrouwelijkheid tussen ouders en kinderen, zeker. En zeker als je ouder wordt, kun je als vrienden met elkaar omgaan. Maar als ze jong zijn, moet je ze bijbrengen dat papa en mama gezagspersonen zijn die de Heer over hen heeft aangesteld om hen leiding te geven. Ten vijfde, het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen zelfbeheersing bij te brengen. Weet u, het gelukkige leven is een zelfbeheerst leven. Nog beter gezegd, is een leven wat beheerst wordt door de Heilige Geest. Maar zelfbeheersing is een vrucht van de Geest. En daarbij moet je denken aan eten, slapen, ontspanning, uiterlijke verzorging, het gebruik van hun tijd en het verlangen naar materiële dingen. Nogmaals, zelfbeheersing is de sleutel tot een gelukkig leven. En als ze dat bij papa en mama zien functioneren, en papa en mama helpen de kinderen, want dat heb je van nature niet, dat moet je aangeleerd worden. Maar het moet wel tot doel gesteld worden. Het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen zelfbeheersing bij te brengen. Ten zesde, het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen verantwoordelijkheid bij te brengen. Verantwoordelijkheid. En daarbij denk ik aan verantwoordelijkheid voor de taken in en rondom het huis. Geef ze een klusje. Laat ze afdrogen. Je hebt een afwasmachine, oké, laat ze hem uitruimen. Sommige dingen zijn niet altijd even droog, soms zitten er wat kringen op. Laat ze nog maar even een theedoek erover halen. Geef ze in ieder geval een klusje te doen. Laat ze de schoenen poetsen. Laat ze wat stoffen. Maar geef ze een verantwoordelijkheid. Denk niet bij jezelf, oh, maar ik doe het 2 keer of 3 keer of 10 keer sneller. Dat is natuurlijk zo. Je doet het ook sneller. Maar het is uit opvoedkundig oogpunt zo belangrijk dat je de kinderen een taak geeft waar ze verantwoordelijk voor zijn. Hou ze ook verantwoordelijk voor de manier waarop ze met hun speelgoed omgaan. Dat ze het opruimen. Doe dat nou niet iedere keer zelf, maar maak een afspraak met de kinderen dat zij het speelgoed opruimen. Dat ze terugleggen in de kast of waar het ook opgeborgen wordt. En dat ze hun kleding heel houden. En dat ze daar verantwoordelijk voor zijn. En dat je ze daar ook verantwoordelijk voor houdt. Het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen verantwoordelijkheid bij te brengen. Ten zevende, het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen door onderwijs en voorbeeld de gezindheid van de Heer Jezus bij te brengen. Nogmaals, om door woord en daad de basiskenmerken van het normale christelijke geloof aan te leren. En dan heb ik het over eerlijkheid, oprechtheid, werkzaamheid, rechtvaardigheid, een christusgelijkvormige houding. Zoals niet egoïstisch zijn, speelgoed kunnen delen, vriendelijkheid, beleefdheid, mededeelzaamheid, geduld, waardering, ga zomaar door. Goed, dat is het zevenvoudige doel van de opvoeding van onze kinderen. Dat is de richting. Ik noem het nog een keer samen. 1. Het doel van de opvoeding van onze kinderen is om hen de zaligmakende kennis van Jezus Christus bij te brengen. 2. Om hen tot volkomen overgave te brengen aan Jezus Christus. Om hen het woord van God in te prenten. Om hen gehoorzaamheid en respect voor het gezag bij te brengen, te beginnen bij de vrezen des Heren. Om hen zelfbeheersing bij te brengen. Om hen verantwoordelijkheid bij te brengen. Om hen de gezindheid van de Heer Jezus Christus bij te brengen. Dat is het doel wat ik met de opvoeding voor ogen heb. Maar laat duidelijk zijn dat het er niet alleen om gaat dat onze kinderen deze dingen doen zolang zij onder toezicht staan. Nee, het doel is om deze zevenvoudige uitrusting tot zo'n onderdeel van hun leven te maken dat deze principes blijvend leidraad zijn voor de rest van hun leven. Zo gauw ze op eigen benen staan, niet meer onder toezicht van papa of mama, is het hun leidraad geworden. Dat bedoelde Salomo toen hij zei in Spreuken 6, mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam de onderrichting van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. Als je op weg gaat, zal het je leiden. Als je neerligt, over je waken. Als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Want een gebod is een lamp en onderricht een licht. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven. Wilt u dat uw kind goed terecht komt? Natuurlijk wilt u dat. Bouw deze zeven bouwstenen dan onuitwisbaar in hun leven. Zodat wanneer zij onze zorg verlaten, deze dingen een blijvende leidraad zijn. Dat is wat Salomo mij inziens hier zegt. En dat is ook het idee achter dat tweede woord in Efeze 6 vers 4. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing. En dat tweede woord, de terechtwijzing van de Heere. Dat woord terechtwijzing, dat betekent letterlijk in gedachten brengen. In hun gedachten corrigeren. Het duidt op verbale instructies. Woordelijke instructies. Duidt op waarschuwen. Bemoedigen, berispen. Complimenteren. Het in gedachten brengen van datgene wat goed is. Maar het gaat hier om meer dan alleen de ouderlijke preek. Dit woord schildert ons een liefhebbende ouder die zorgvuldig de waarheden en principes van Gods woord in het hart van zijn zoon of dochter inprent. Ja, die het zaad van Gods woord in de kinderziel zaait, zodat het opgenomen wordt in het geheel van het leven. Waardoor het niet langer de maatstaf van papa of mama is, maar de maatstaf van het kind zelf. Gods maatstaf, norm, is tot zijn maatstaf norm geworden. En hij is vanaf dat moment klaar om uit te vliegen, om op eigen benen te staan. Omdat de leefregels van de Heere in de structuur van zijn leven zijn verweven. Daarom vindt hij blijdschap en voldoening in het doen van de wil Gods voor zijn leven. Ook als er niemand kijkt, let u goed op, ook als er niemand kijkt. Dat is wat we proberen te bereiken met de opvoeding van onze kinderen. In de Bijbel worden een aantal voorbeelden genoemd die daarvan een stralend voorbeeld zijn. Denk aan Jozef, 300 kilometer van huis. Niemand in de buurt, niemand die het zag, niemand hoefde het te weten. Toen die prachtige vrouw van Potifar haar lichaam aan hem aanbood. Maar de principes die in zijn jeugd door zijn ouders in zijn hart waren verankerd, weerhielden hem ervan om te zondigen. En wat te denken van Daniël. Al die andere jonge mannen aten dat heerlijke voedsel van de koning, wat aan de afgoden geofferd was. Daniël, 1000 kilometer van huis, en ook nu, niemand had het hoeven te weten. Weet u het argument? Niemand weet ervan. En iedereen doet het. Dat zijn over het algemeen de argumenten die gebruikt worden om te zondigen. Iedereen doet het. Niemand komt erachter. En beide excuses stonden Daniël ter hand. Niemand hoefde te weten. Maar de principes die van jongs af aan in zijn hart waren verankerd, die zijn ouders hem hadden ingeprent, weerhielden hem ervan om zichzelf te verontreinigen. De Bijbel zegt, maar Daniël nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen. Hij was trouw aan zijn God. Trouw. En dat is wat wij voor onze kinderen beogen. Ouderlijke regels en verboden zijn slechts tijdelijk van aard. Als ze 15, 16 zijn, de meeste zijn al in feite, is het niet lichamelijk, fysiek, dan toch in hun geest uitgevlogen. Het doel ervan, zolang ze onder onze verantwoordelijkheid zijn, is om ons kind voor te bereiden op vrijheid, op geestelijke onafhankelijkheid, om tot eer en verheerlijking van hun schepper te leven. Dat is echte vrijheid. Weet u, een trein heeft alleen vrijheid zolang die op de rail staat. Stel je voor dat de trein denkt, ik zou wel door het weiland willen rijden. Dat denken treinen natuurlijk niet, maar stel eens voor. Is die dan vrij van? Nee. We hebben alleen dan ware vrijheid wanneer wij op Gods spoor zitten. Vrijheid is niet alleen maar alles doen waar je zin in hebt, integendeel. Echte vrijheid is het doen van de wil van God. Als onze kinderen blijk geven van inzicht en groei, dan vieren wij de teugels, geven meer vrijheid, totdat het kind op eigen benen staat en kan uitgaan in deze wereld als een gedisciplineerde, volkomen toegewijde discipel aan Jezus Christus, klaar om Gods wil voor zijn leven te doen. Daar zijn we op uit. Nu dit hele proces, en daarmee sluit ik af, dit hele proces wordt geïllustreerd in de wijze waarop de Heere door de eeuwen heen met de mens is omgegaan. Bedenk dat de Heere de modelouder is. In de kindertijd, let u goed op, in de kindertijd van de mensheid gaf de Heere God de 613 ge- en verboden van Mozes. Als een vader en een moeder die zegt, gij zult niet. En deze wet regelde het wel en wee van het dagelijks leven in Israël. Het leven onder de wet wordt alles behalve aangenaam. Maar desondanks deed de wet zijn voornaamste werk. Paulus zegt het zo. Voordat het geloof kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester, vader en moeder geweest, tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Wij hebben dus die tucht, die leermeester, die zeg maar die vader, die moeder, niet meer nodig. Niet langer onder de wet. We hebben de Heer Jezus Christus leren kennen. En Paulus vervolgt in Galaten 3 en 4 met een beschrijving van de vrijheid en het leven in Christus en de vreugde van het volwassen zoonschap en de persoonlijke relatie met de levende God. Wie heeft het nodig om daar allerlei uiterlijke, van boven opgelegde rituelen en wetten en geboden gemotiveerd te worden, terwijl je de innerlijke motivatie van de Heilige Geest van Jezus hebt? Nogmaals, dat is wat we voor ogen hebben met de opvoeding van onze kinderen. Wij functioneren nu nog als wet. Gij zult niet. Dat moet, tot een bepaalde tijd. Totdat ze die volwassen zonen en dochters zijn geworden. Volwassen, omdat de gezindheid van Christus in hun leven gestalte krijgt. Niet afgedwongen. Ook als wij niet kijken, zullen ze Christus dan navolgen. En daarin wordt de Heere geëerd en ontvangen wij vreugde. Hoe kunnen wij dat voor elkaar krijgen? Met behulp van de volmaakte ouder. Door de leiding en de richting die hij geeft. Het is door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. De apostel Johannes zegt het zo. Het is een derde brief, het vierde vers. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover. Dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En ik kan u zeggen als ouder van 4 kinderen die de Heere lief hebben. Het is niets heerlijker dan om je kinderen van de Heere te horen vertellen. Niets heerlijker om de levende Christus in hen te ontmoeten. Er is geen groter blijdschap, zegt de apostel, dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid van Gods woord wandelen. Wilt u die blijdschap? Wilt u die blijdschap? Leef je kinderen dan voor het leven in Christus. Daar moet je wel mee beginnen. Nu mee beginnen. We hebben geen tijd te verliezen. Laten we geen gelegenheid onbenut laten om hen op te bouwen met het woord, door het voor te leven, voor te lezen en door onderwijs naar het voorbeeld van die hemelse ouder. Nou, misschien dat u dit hebt aangehoord, zonder dat u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke zaligmaker van zonde. U leeft nog onder de wet. U gaat naar de kerk. U leeft onder de wet. U leeft onder de tirannie van wat de omgeving zegt. En je probeert en je hoopt maar dat er op een dag wat gebeurt, waardoor je een kinderke Sions wordt. Terwijl de Heer in zijn woord zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hij nodigt je uit, de hemelse Vader nodigt je uit, om tot hem, om tot de Heer Jezus te komen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom tot de Heer. Dat kunt u doen op de plaats waar u zit, op de plaats waar jij zit, op de plaats waar jij zit. Ik zat op de fiets toen ik tot geloof kwam. Ik had een evangelisatieprediking gehoord. Het was tussen Schiedam en Vlaardingen. Het was 's avonds later, rond de uur of 9:30. Ik was aan het fietsen. Ik had het evangelie geproefd, gereformeerd jongetje. Weet ook niet precies hoe of wat te zeggen. Maar ik zei tegen de Heere, zo wil ik het, Heere. Dat was het. En vanaf dat moment is de Heer in mijn leven gekomen en heeft mij van binnenuit vernieuwd. Het is allemaal zijn werk. Hij heeft het gedaan. Niets van Maarten. Alles van de Heer. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En u kunt op de plaats waar u zit. Gewoon in de stilte. Niemand hoeft het te horen of te zien. In uw hart. Een zucht is genoeg. Heere, hier ben ik. Komt de Heere dan ook in mijn leven? Jazeker. Hoe weet je dat? Staat in de Bijbel. Waar dan? Nou, noem een tekst. Openbaring 3 vers 20. De Heer Jezus zegt, daar zie ik staan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort, de deur opent. Je moet wel open doen. De deur open. Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden. Hij met mij. Komt de Heer dan binnen? Ja. Ik weet nog goed dat ik thuis kwam en tegen mijn moeder zei, mam, ik ben een christen geworden. En ze zei, jongen, daar komt nog veel meer voor kijken. Wacht jij maar af. En ik zei, mam, ik geloof echt dat ik een christen ben. Ik geloof echt dat ik een kind van God ben geworden. En ik ging naar een leraar toe. Op school. Ik zei, ik weet niet of ik een kind van God ben. Thuis zeggen ze dat het niet kan. Dan zegt hij, wat staat er in de Bijbel, Maarten? Wat staat er in de schrift? En hij liet mij een aantal van die gedeelten lezen. Bijvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 13. Dit heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebben. Maarten, geloof je in de naam van de Zoon van God? Ja, ik geloof in hem. Heb je dan eeuwig leven? Ik weet het niet. Maarten, wat staat er? Er staat dat een ieder die in de naam van de Zoon van God gelooft, eeuwig leven hebt. Heb je eeuwig leven? Als ik op mezelf kijk, niet. Zolang ik naar de bijpraters luister, niet. Zolang ik naar de omgeving luister, niet. Maar als ik naar het getuigenis van God luister, wat meerder is dan het getuigenis van mensen, dan is het ja en amen. Ik ben uitgenade door het geloof, een kind van God. Is dat hoogmoedig? Loop ik dan naast mijn schoenen? Nee, het enige wat ik dan doe, is de Heere nazeggen. En de Heer heeft mijn zonde vergeven. Hoe weet ik het? Sola Scriptura. Het staat in de schrift. En daarom dat ik het zeker mag weten. Eén zucht. Eén oprechte roep naar de hemel. Genoeg. Kom tot de Heere. Kom tot uw heiland. Toef langer niet. Kom. O, kom tot de heiland. Laat ons samen bidden. Een moment van stilte. Hoe begeren wij het, Heere, met alles wat in ons is. dat elke man en vrouw hier vergadert rondom uw woord, aan de voeten van Jezus, tot u komt. Wordt u Heere, hem haar te veel. Trekt u Heere onweerstaanbaar. O Heere, red hen die de doden gegrepen zijn. Zo wil ik het, Heere. Zo willen we het voor onze kinderen. Bevestigt u dit woord in ons persoonlijk leven als vaders en moeders, maar ook in het leven van onze kinderen. Wilt u ons de genade geven en de ruimte in ons hart om ook naar onze kinderen toe te stappen als ze al wat groter zijn en te zeggen dat papa of mama, papa en mama misschien gezondigd hebben naar de kinderen door hen dingen te onthouden, door een verkeerd beeld, voorbeeld te geven. Om maar gewoon om vergeving te vragen aan je kinderen. En dat kunnen we, Heere, omdat we zelf uit vergeving leven. Zegen de kinderen. Geef dat onze kinderen allen tot de levendmakende kennis van Christus komen. We willen geen kinderen die u niet kennen. Geen kinderen die verloren gaan. Kinderen die u eren. Wij vragen het u uit genade. En in Jezus' naam tot verheerlijking van uw eeuwige onvolprezen naam. Amen.